Als je er op die manier naar kijkt, is het dus positief dat het aantal PCR-testen dat positief is, toeneemt.
Ja, het is dus gewoon een onderdeel van de opbouw van immuniteit.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabool Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud en de Apple Podcast app, allen onder Metabool Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Welkom dus weer bij een nieuwe podcast.
Ja, misschien moeten we nog even vertellen dat we tegenwoordig ook op de Google podcast te vinden zijn onder Metabool Gezond.
Ja, op advies van een luisteraar die daar altijd kijkt.
Of luistert.
Dat is meestal wel zo bij een podcast.
Ja.
Vandaag gaan we het hebben over het microbioom.
Interessant.
Ja, en ik heb... het is eigenlijk misschien een beetje een nieuw concept... Ik heb in ieder geval een podcast geluisterd daarover en nog wat dingen over opgezocht.
Mm-hmm.
En jij heb niet. Je er eigenlijk niet op voorbereid.
Nee.
En we gaan eens kijken wat dat voor gesprek oplevert.
Ik ben benieuwd.
Het leek mij leuk om te starten met een aantal feitjes rondom het microbioom. Bijvoorbeeld 80% van ons immuunsysteem bevindt zich in het microbioom, in de darm. Er zijn de laatste 5 jaar meer dan 50.000 studies uitgevoerd naar het microbioom. Dus dat geeft ook aan hoe de interesse daarin is. Overigens, over de rol van het een en ander, hoe dat dan werkt, is nog relatief dan weer weinig bekend. Er is vooral ook gekeken naar hoe al die bacteriën, virussen, schimmels, want daar bestaat ons microbioom uit, even voor de duidelijkheid.
Mm-hmm.
Nou, met elkaar communiceren, maar daarover weten we eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Er bevinden zich 3,5 miljoen genen in ons microbioom. 40 triljoen microben, dus dat zijn alle bacteriën, virussen en schimmels die zich daarin bevinden. Dat zijn er 40 triljoen.
Heb je ook hoeveel lichaamcellen wij hebben?
Yes, dat zijn er... Je was me al voor. Er zijn er 10 tot 20
dus
triljoen.
Dus een stuk minder.
Ja, dus het microbioom is 2 tot 3 keer zoveel in hoeveelheid aanwezig.
Mm-hmm.
We hebben in ons lijf 371 vierkante meter aan slijmvlies, waar het microbioom zich natuurlijk in bevindt.
Mm-hmm. Misschien mag ik even tussen.
Ja, dat mag zeker.
Dat slijmvlies beperkt zich dan overigens niet alleen tot je maag-darmkanaal.
Klopt.
Dat begint in je mond,
ja.
Je longen. Je urogenitale slijmvliezen. En wat heel veel mensen niet weten, is dat jouw gewrichtskapsels een onderdeel zijn van die eerste lijn van afweer in je immuunsysteem. En het hebben van gewrichtsklachten zou dus wellicht een teken kunnen zijn dat je microbioom niet in orde is.
Hmm. Ja, dat is natuurlijk een groot deel ook van onze doelgroep die met problematiek daar komt.
Nou ja, zeker bij ons in de praktijk zien we dat natuurlijk heel veel.
Ja, ja, precies. Ja, interessant. Wat ik wel grappig vond en waar de podcast mee begon die ik heb geluisterd, was met het feit dat we de rol van ons microbioom binnen ons immuunsysteem nog niet precies kennen, maar dat we wel weten dat er communicatie is tussen deze twee systemen. En dat werd wel uitgelegd aan de hand van een leuk voorbeeld, dus dat wilde ik ook delen. En er werd eigenlijk gezegd, stel je voor dat je op een festival bent. En daar zijn 200.000 bezoekers. En eigenlijk 200.000 microben. Stel je dat voor als het microbioom. En er zijn misschien 5 van die 200.000 zijn er misschien niet oké of slecht. Dat zijn, misschien is dat een bacterie die eigenlijk
een
niet
ziekteverwekker.
Een ziekteverwekker, ja. Dan ben je, als je kijkt naar de verhouding tussen het aantal cellen in het microbioom en je aantal immuuncellen die je hebt, om aan te geven dat zijn er dan dus 40 triljoen in het microbioom en het zijn er 2 miljoen qua immuuncellen. Dat zou betekenen in dit geval dat je met één beveiligingsagent bent op het festival met 200.000 bezoekers.
Dat is een recept om fout te gaan.
Ja, als je 5 boeven hebt rondlopen, is het lastig om die boef te vinden als je maar in je eentje bent.
Ja.
Dus die andere 199.995 bezoekers die tot je microbioom behoren, die moeten een rol hebben in het kunnen traceren van deze 5 boeven. En die zullen dat ook doen. Dus het zijn eigenlijk jouw ogen. Het zijn eigenlijk de ogen van het immuunsysteem.
Mm-hmm.
Want het zou te veel werk zijn om iedereen op zijn schouder te gaan tikken als beveiliger en te zien of dat het een boef is. En met het microbioom vertelt ons dus eigenlijk waar de ziekteverwekkers zich bevinden. En vervolgens gaat het microbioom communiceren met cellen van het immuunsysteem om het immuunsysteem naar die boeven toe te trekken. En dat is eigenlijk een beetje wat als voorbeeld werd gegeven hoe dat microbioom samenwerkt.
Dus als ik dat nu eens eventjes in de actualiteit trek.
Mm-hmm.
En we zien dat het aantal positieve PCR-testen toeneemt.
Mm-hmm.
Met als gevolg dat er meer zieke mensen zijn en meer opnames in het ziekenhuis en dergelijke. Maar ik heb gelezen dat 98% van de mensen die een positieve PCR-test hebben, dat die niet ziek worden.
Mm-hmm.
En ik heb ook gelezen een artikel van een internist, een voormalig tropenarts. Die heeft uitgelegd dat er 3 soorten virussen zijn. En we hebben de opportunisten. Die komen ons lichaam binnen via een wond. Zoals bijvoorbeeld het HIV-virus. Dan hebben we de overlevers. En die overleven je maagzuur. Waardoor zij in je maag-darmkanaal een infectie kunnen veroorzaken. Nou, iedereen heeft als buikgriep gehad en diarree en dergelijke. En tot slot hebben we de luchtwegvirussen. En die komen binnen onze, door onze luchtwegen. Dus binnen de mond en binnen de keel en neus, zeg maar. Maar dat is ook het eerste gebied waar ons immuunsysteem kennis maakt met zo'n virus.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat op het moment dat dat gebeurt, dat ons immuunsysteem eigenlijk al in een vorm van paraatheid wordt gebracht.
Mm-hmm.
Waardoor mogelijk de afweer tegen dat virus juist wordt gestart.
Mm-hmm.
Als je er op die manier naar kijkt, is het dus positief dat het aantal PCR-testen dat wat positief is, toeneemt.
Ja, het is dus gewoon een onderdeel van de opbouw van immuniteit.
Exact.
Ja, dat was ook precies hoe zij aangaven in de stukken die ik heb gelezen dat het werkt. In het geval van het coronavirus komt het natuurlijk ook in de luchtwegen binnen.
Correct.
Dat weten we inmiddels. En er is daar dus een detectie van het virus door het microbioom.
In de slijmvliezen,
juist,
van je neusholte en je keelholte.
Exact. Het microbioom daar roept eigenlijk naar het microbioom van de darm. Dat is hoe zij dat uitleggen.
Communicatie.
Yes, en via welke stofjes is dus eigenlijk nog onbekend.
Oké.
In de darm zullen die microben het immuunsysteem afroepen. Om te vertellen, je moet naar die neusholte toe. Of je moet naar die keelholte toe. En die immuuncellen die migreren die kant op.
MIF en MAF.
Ja, en dendrietcellen werd genoemd, macrofagen, dat soort cellen.
Mm-hmm.
Die komen daar aan. Die vallen dat virus aan. Die vreten het virus in feite op. En die presenteren het dan in de lymfeklieren die daar liggen. In de regio van waar het virus binnenkomt. En die lymfeklieren gaan dan zorgen voor wat iedereen, en waar natuurlijk nu ook veel over gesproken wordt, over die antilichamen kunnen gaan produceren vervolgens.
En memory cellen.
Ja.
En die presenterende cellen, dat zijn antigen presenting cells.
Mm-hmm.
En eigenlijk wat die dus doen, is die hebben een stukje van het RNA of DNA van het virus. En die zeggen tegen het immuunsysteem, kijk eens wat ik heb. Dit is wel handig om hier iets tegen te maken.
Mm-hmm.
Waardoor het immuunsysteem eigenlijk in staat is om de indringer onschadelijk te maken. Dat werkt voor alle indringers zo, dus ook voor het coronavirus.
Ja, en een interessant feitje daarbij was ook nog dat als dat nou allemaal goed werkt en ook snel genoeg gebeurt, dan heb je waarschijnlijk niet eens symptomen van ziek worden. En we weten ook dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die het virus hebben, de positieve test hebben, maar eigenlijk symptoomvrij zijn.
Ja.
Ja, die hebben dan dus gewoon in feite een immuunsysteem wat gewoon zijn werk goed doet.
Ja, en dat maakt het bijzonder dat er een tijdje geweest is dat iedereen maar getest moest worden.
Mm-hmm.
En inmiddels is het zo dat je alleen getest wordt als je klachten hebt, wat natuurlijk eigenlijk veel logischer is.
Ja.
En de volgende stap is dan, wat gebeurt er dan op het moment dat je daadwerkelijk ziek wordt? Dan is je immuunsysteem dus niet in staat om het direct in de eerste lijn onschadelijk te maken.
Ja.
En dat betekent dat er meer troepen moeten worden opgeroepen. En het oproepen van die troepen, dat doet het immuunsysteem uiteraard door gebruik van boodschappenstoffen, de cytokines.
Mm-hmm.
En als dat dan maar niet onder de duim gehouden kan worden, dan krijg je steeds meer cytokines. En dan heb je dus wat ze in de praktijk noemen een cytokinestorm. En dan overlijd je dus eigenlijk niet aan het virus, maar aan de gevolgen van het immuunsysteem op dat virus.
Ja, ja. Leuk om dat te illustreren met een voorbeeld was, het virus komt binnen, er breekt brand uit, je hebt een brandhaard, de brandweer moet komen. Dus het brandalarm gaat af. En dat is eigenlijk het microbioom wat ook roept naar de darm en waar we het net over hadden.
Mm-hmm.
Maar in je hele lichaam gaat mogelijk al het brandalarm af, omdat je al een lichte ontstekingsreactie hebt, kunnen we zo verder op ingaan.
Mm-hmm.
Dus de brandweer rijdt rond, hoort overal brandalarmen, maar heeft geen idee waar de daadwerkelijke brand is. Heeft hij de brand uiteindelijk gevonden, want dat gebeurt. Ondanks dat het signaal eigenlijk, nou ja, uit doof wegvalt, omdat er in het hele lijf die boodschappers worden verstuurd.
Mm-hmm.
Moet het natuurlijk met alle troepen uitrukken om die brand nog onder controle te krijgen. Dus krijg je inderdaad een enorme immuunreactie met zo'n cytokinestorm. Dat was eigenlijk het voorbeeld wat zij er ook bij gaven. Was wel leuk om het een beetje visueel begrijpelijk te krijgen.
En ik heb de podcast echt niet gehoord.
Nee, maar zo zie je. Dat is wel leuk om het op deze manier ook te doen.
Ja.
En toen werd gezegd van, wat is dan de belangrijkste factor voor het feit dat die immuunreactie uit de hand loopt, niet efficiënt volbracht kan worden? Dan moet er al een ontsteking in het lijf aanwezig zijn. Nou, en dat is dan natuurlijk de bekende, waar we al wel eerder over gesproken hebben, laaggradige ontstekingsreactie.
Precies. De ontstekingsreactie die eigenlijk onder de radar blijft, die je niet terugziet in bloed onderzoeken, maar die wel aanwezig is en dus problemen kan veroorzaken op het moment dat er een echte indringer komt.
Ja. En die laaggradige ontsteking die vindt vaak plaats omdat er in de darm een zogenaamde leaky gut ontstaat.
Een lekkende darm.
Ja, dus onze darmwand staat eigenlijk open. Er is een verbinding van buiten naar binnen. Toegankelijkheid is er daar voor stoffen die er misschien eigenlijk niet doorheen mogen en in je lijf terecht mogen komen.
Hmm.
Grappig was ook dat ze zeiden, je darm, het lumen, dus eigenlijk het darmkanaal, de binnenkant daarvan, is nog steeds buiten het lichaam.
Ja.
En iedereen denkt natuurlijk, ja, je organen liggen in je lijf. En het was voor mij ook wel verhelderend dat ik dat nog een keer zo hoorde. Je hebt een opening boven de mond en een opening aan de onderkant, de anus. En die hele buis is in feite nog steeds
buiten.
Buiten.
Ja.
Net zoals de holtes in je aangezicht, neus, zelfs ook je ogen, oren.
Mm-hmm.
Maar ook de huid. En die drie werden eigenlijk vooral genoemd als belangrijkste entryplaatsen.
Nou ja, dat noemen we je barrière. Dus dat is de barrière tussen binnen en buiten. De kwaliteit van alle barrières wordt bepaald door de kwaliteit van de barrière van het maag-darmkanaal.
Mm-hmm.
En als je dus een leaky gut hebt, dan betekent dat dus dat alle andere barrières ook in de problemen zijn. Yes. En Dat kan zich uiten in bijvoorbeeld maag-darmklachten, opgeblazen gevoel, flatulentie, te veel lucht in je darmen. Maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld dat je een verkoudheid hebt die de hele winter duurt. Die beter wordt, slechter wordt, maar nooit helemaal oplost.
Hooikoorts.
Hooikoorts is meer een overreactie op een allergeen, zeg maar. En is een allergische reactie, is een histamine reactie.
Ja, maar ook een stukje barrière.
Absoluut ook barrière, want als de allergeen niet binnen kan komen, mm-hmm, dan krijg je geen reactie. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat de bloed-hersenbarrière ook een barrière is die doorlaatbaar wordt voor stoffen die je niet binnen in je hersenen wilt hebben. Mm-hmm. En het binnenkrijgen van stoffen in je hersenen die daar lokaal een immuunreactie uitlokken, ja, die kunnen allerlei klachten geven in de vorm van hoofdpijn, migraine, noem het maar op. Vermoeidheidsklachten, overgevoeligheid voor prikkels, en dat is dan geuren, maar ook fel licht, verkeerslawaai. Maar ook bijvoorbeeld het niet goed kunnen nadenken, de zogenaamde brain fog, zijn allemaal symptomen die kunnen optreden vanwege het feit dat je barrières niet compleet de boel dicht kunnen houden.
Ja. Nou, en de start van zo'n reactie, ik bedoel, het gebeurt natuurlijk niet voor niks dat dat doorlaatbaar wordt, ook. Ja. In eerste instantie is het misschien functioneel om ook meer energie naar je hoofd toe te krijgen in een stresssituatie, maar als het natuurlijk aanhoudt, dan wordt het de lood van alles wat nog meer meekomt ook een probleem.
Dat is wat er beschreven wordt in de stressreactie, dat dan produceer je adrenaline, noradrenaline en cortisol. En de enige reden om die drie stoffen te produceren is om de opname van glucose vanuit de darm mogelijk te maken, zodat je brandstof hebt om te vechten of te vluchten. Mm-hmm. En dan is het functioneel. In de natuur is het zo dat alle dieren een stressreactie hebben op het moment dat ze in levensgevaar of dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. Maar bijna alle dieren zie je dat als de stressor er niet meer is, dat daarna ook de stressreactie netjes afloopt. Mm-hmm. Dus er is een duidelijk begin en een duidelijk eind. Wij hebben een hond, die schudt een keer en het is klaar. En wij zijn het enige dier wat stress kan hebben van iets wat er in het verleden is gebeurd. Mm-hmm. En wat stress kan hebben voor iets wat in de toekomst mogelijk zou kunnen gebeuren.
Ja, en dat is continu verzorgd dat die energie gemobiliseerd wordt en die darm een leaky gut gaat vertonen.
Ja, nou ja, wat functioneel is in een kortdurende stressreactie is in een chronische stressreactie niet meer functioneel. Maar die darm die staat wel open.
Ja.
En naast het feit dat we dan glucose en ook nog natrium en water door die darmwand kunnen opnemen, komen er natuurlijk ook bacteriële resten binnen, de zogenaamde mm-hmm. lipopolysacchariden. Mm-hmm. En die lipopolysacchariden, die LPS afgekort, die lokken een immuunreactie uit. Dus het immuunsysteem reageert op hetgene wat er binnenkomt, zoals het hoort,
ja.
Kortdurend.
Ja, en dat is een universeel mechanisme, wat toch wel aangenomen wordt inmiddels, niet door iedereen, maar dat is wel iets waar wij ook in denken. Met een endotoxemie, wat eigenlijk het binnenkomen is van bijvoorbeeld die LPS, bacterierest, mm-hmm. Met als gevolg een low-grade inflammation, omdat er een immuunsysteemreactie komt op het binnenkomende bacterie in dit geval. Mm-hmm. En dat is eigenlijk iets wat je universeel ziet.
Ja, je moet het dus vergelijken met het feit dat je continu een soort van een wondreactie in je darm hebt. Mm-hmm. En stel je voor dat je je huid, dat je in je vingers snijdt. Ja, binnen 72 uur moet dat voor een groot gedeelte genezen zijn. Dat werkt ook in je darmwand zo. Alleen als de prikkels die ervoor zorgen dat die wond ontstaat niet weg zijn, dus stress bijvoorbeeld, maar ook voeding speelt daar een belangrijke rol in.
Ja, nou ja, letterlijk als je je vinger open snijdt en je snijdt hem elke dag opnieuw,
ja, dan gaat hij niet genezen.
Dan gaat het wondje niet dicht.
Nee, precies. En dat is wat je dus in de darmwand ziet gebeuren op het moment dat stress niet meer acuut is, maar chronisch wordt. Mm-hmm. En daarnaast is het zo dat bijvoorbeeld gluten en lectines, andere lectines, want gluten is ook een lectine, maar ook saponines, dat zijn zeepachtige structuren. Kijk, het schuim van je biertje, s'avonds, zeg maar, dat is een zeepachtige structuur. Mm-hmm. Dan kan je darmwand beschadigen. En die beschadiging, als die niet met rust gelaten wordt, ja, dan kan die niet herstellen.
Ja. Nou, als ik mensen in de praktijk ook adviseer over een stukje voeding, dan zeg ik ook niet, je mag nooit meer gluten eten. Dat is ook iets wat mensen niet motiveert over het algemeen.
Nee.
Maar als jij genoeg tijd tussen de momenten laat dat je een keer gluten pakt, dan heeft je systeem ook de kans om te recupereren daarvan.
Ja, te herstellen. En wat misschien ook nog interessant is, is dat ik volledig de draad kwijt ben van wat ik ging vertellen.
Nou, wat ook nog in mij opkwam was, als het toch over voeding gaat,
ja.
Dat microbioom, dat bestaat ook alleen maar zolang het de juiste voeding krijgt.
Ja, het goede microbioom.
Ja, de juiste samenstelling met alle juiste stammen die je erin wilt hebben.
Uh-huh.
Dus een eenzijdig voedingspatroon kan natuurlijk gewoon heel simpelweg zorgen voor verstoring van de samenstelling van het microbioom.
En een eenzijdig voedingspatroon zie je bijvoorbeeld bij mensen die iedere dag hetzelfde ontbijt eten.
Uh-huh.
Of altijd tussen de middag hetzelfde eten. Er zijn mensen, woensdag, gehaktdag.
Ja.
Ik ken uit mijn verleden wel mensen die bij ons in de buurt woonden. Daar kon je op maandag, wist je wat ze aten. Maar je wist ook op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag wat ze aten. Want die aten eigenlijk min of meer iedere week hetzelfde.
Ja.
En het probleem met altijd hetzelfde eten is dat de diversiteit van je microbiome daaronder te lijden heeft.
Ja.
En als je heel vaak dezelfde dingen eet, dan heb je heel veel, zoals ze dat noemen, specialisten in je darm.
Mm-hmm.
Terwijl we eigenlijk gebaat zouden zijn met zoveel mogelijk generalisten in de darm. En dat heeft te maken met de hoeveelheid verschillende soorten essentiële suikers die we kunnen eten. Mm-hmm. En hoe breder dat palet is, hoe beter het is voor je microbioom.
Ja. Ja, en dan bedoelen we natuurlijk niet per se, sowieso niet de toegevoegde suikers natuurlijk.
Nee, daar bedoelen we helemaal geen glucose en fructose bij.
Nee.
Maar bijvoorbeeld een suiker wat nu bij mij naar binnen schiet is bijvoorbeeld demanose.
Mm-hmm.
Een andere suiker is bijvoorbeeld fucose. En fucose vind je in champignonachtige structuren, mitaken en shiitake. Dat heet geen champignons, maar hoe heet dat nog eens?
Dat weet ik niet wat je bedoelt.
Ja, het zijn wel champignons, maar champignons kennen we natuurlijk allemaal van die witte dingen.
Paddenstoelen.
Paddenstoelen, dankjewel. Paddo's.
Paddo's.
Ja.
Ja, en dat zijn toch ook wat bekend is met de term eigenlijk met glycanen.
Juist, dat was het woord wat ik eigenlijk aan het zoeken was, ja.
Oké, okay. Ja. Okay. Dus in de KPNI weet ik dat ze zeggen, neem als dat lukt per week, als ik me niet vergis, 30 verschillende planten. In je voeding.
Of 120 per maand.
Oh, ja, nou goed. Dat is...
Maar alle kruiden en dergelijke mag je daarin meetellen.
Ja.
En om een voorbeeld te geven wat ik in de dagelijkse praktijk doe. Ik eet nagenoeg iedere dag een appel.
Mm-hmm.
En het is nooit dezelfde appel. Mm. Dat wil zeggen, je kunt sowieso niet twee keer dezelfde appel eten. Hè, want dat is je op, is je op. Maar... Maar wat ik bedoelde daarmee te zeggen is, de ene week heb ik een koelkast vol liggen met L-Stars. En de week erop is het een Braeburn. En de week daarop is het weer wat anders. En dat is ook variatie.
Nou ja, dan heb je in één week 7 verschillende appels bewijzen van. Heb je al 7 voldaan? Hè?
Ja, nou ja,
gebruik 10 kruiden in je maaltijden. Zit al op 17.
Ja, en gebruik morgen 10 andere kruiden en je zit al op 27. Dan gaat het hard.
Ja, precies. Oké, okay, en zij zeiden ook in de stukken die ik heb gelezen, stel je hebt zo'n leaky gut, even los van wat de oorzaak is. We hebben gezegd voeding kan, maar in een stresssituatie ontstaat er eigenlijk ook een leaky gut, maar dat heeft een fysiologisch doel. En daar wil je iets over zeggen?
Daar wilde ik nog even iets over zeggen en dat was wat ik net kwijt was, want het schiet me nu weer te binnen. Stel je nou voor, je hebt net gezegd ook de oppervlakte van alle slijmvlies in je lichaam.
Mm-hmm.
Stel je nou voor dat je een leaky gut hebt en dat je al een aantal jaar een leaky gut hebt. En dat is dan een oppervlakte van, hoeveel was het?
371 vierkante meter.
Ja, en je krijgt een pezontsteking. Jouw schouder die loopt vast, want je hebt een pezontsteking gekregen in je schouder. Dan is die ene vierkante centimeter peesaanhechting ten opzichte van de hoeveel vierkante meters?
371 vierkante meter ontsteking.
Zo klein dat het immuunsysteem daar gewoon geen aandacht aan geeft. En dat is de reden waarom heel vaak peesontstekingen niet goed genezen. En er wordt altijd gezegd, ja, maar een pees is niet goed door bloed. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een tennisarm. Een tennisarm is ook zo'n pees, zo'n spier, pees, bot, overgang, ontsteking.
Mm-hmm.
Als je darm ontstoken is, ja, dan krijgt dat gewoon geen prioriteit van je immuunsysteem om op te lossen. En ik heb een praktijk in de regio Nijmegen. En In Nijmegen zit een, ik meen een fysiotherapeut, die tennisarmen behandelt. Tenniselleboog.nl.
Ja.
En wat die dus doet, is die maakt gewoon wat geïrriteerd, ontstoken en niet heelt. Dat maakt hij, daar maakt hij een acute ontsteking van door het gewoon echt kapot te maken. En dat is alsof er in één keer een uitslaande band is op die vierkante centimeter. En dan weet het immuunsysteem van, oh, daar moeten we naartoe. En dan kan het herstellen.
Ja, dat past wel in het brandweervoorbeeld. Ja. Ja, je zet even het brandalarm even een paar standjes hoger.
Ja, precies. En dat is wat ik net wilde vertellen inderdaad. Dat het immuunsysteem werkt dus ook met prioriteiten.
Ja.
En dat wat het grootste gevaar is voor het standhouden van je lichaam, ja, dat heeft prioriteit.
Ja.
En ik denk dat wij in de praktijk heel veel mensen zien met bewegingsapparaatklachten. Dus klachten van spieren, gewrichten, noem het maar op. Dat daar onderliggend ergens anders ook nog een grotere ontstekingsreactie aan de gang is.
Mm-hmm.
Waardoor de klachten waarmee ze komen niet herstelt.
Ja, ja, in feite weet je tijdens je eerste gesprek, als je vraagt van, nou ja, waar kom je voor, wat zijn je klachten? En mensen beginnen al 3, 4, 5 regio's op te noemen die tegelijkertijd klachten geven. Nou ja, stel iemand heeft 2 tennisellebogen. Het zou eigenlijk bij wijze van, of nou ja, niet eens bij wijze van, het is te toevallig dat je op hetzelfde moment aan allebei de kanten van je lijf hetzelfde probleem ontwikkelt. En zeker als je dat gaat proberen te verklaren vanuit misschien belasting of iets dergelijks.
Of belastbaarheid of net wat, ja.
Ja. Dan zit er dus vaak wel zoiets achter.
Ja.
Nou, en wat zij zeiden is dat misschien wel 80% van iedereen,
de westerse bevolking,
ja, met zo'n laaggradige ontsteking rondwandelt. Want ja, we eten misschien allemaal wel brood. We eten allemaal die andere stoffen, lectine, saponine.
Ja, brood, gluten en zuivel zijn eigenlijk de 2 grootste boosdoeners.
Ja. Dat het dan een kwestie van tijd is en van de persoon en wat die doet en hoe die leeft en waar die misschien een klein beetje aanleg voor heeft. Niet alleen maar genetisch, waar we eerder over gesproken hebben, maar ook vanuit, nou ja, misschien wel een grappig bruggetje, het microbioom wat ze meekrijgen van hun moeder.
De verticale taxa.
Mm-hmm. Dat maakt welk ziektebeeld je misschien zou gaan ontwikkelen in de loop van de jaren dat je daarmee rondwandelt.
Ja.
Eet iemand misschien heel veel suiker en duwt hij daarmee dus heel vaak zijn bloedsuiker omhoog, met als gevolg weer veel insuline enzovoorts, dan ontwikkelt die persoon met een leaky gut misschien wel een diabetes type 2.
Ja.
En dat was eigenlijk het mechanisme waarvanuit zij ook zeiden van, nou ja, zo kiest het lichaam eigenlijk door hoe het is samengesteld de ziekte per persoon.
Ja, en de tekst is de persoonlijkheid en de context is de omgeving waarin deze persoon leeft. Speelt daarbij natuurlijk een rol.
Uh-huh.
Maar je moet je voorstellen dat ons lichaam een zelfgenezend, een zelfherstellend vermogen heeft. En dat eigenlijk je immuunsysteem binnen 42 dagen dat zou moeten herstellen.
Uh-huh.
Maar als je aan het dweilen bent, maar de kraan blijft openstaan, dan gaat de ontstekingsreactie natuurlijk langer moeten gaan duren als 42 dagen.
Mm-hmm.
En dan hebben we een heractiveringsstrategie van het immuunsysteem nodig.
Ja.
En de heractiveringsstrategie van het immuunsysteem is in het geval van iemand die diabetes type 2 krijgt, is natuurlijk diabetes.
Ja.
Dus insulineresistentie.
Ja, precies.
Insulineresistentie. En voor degene die een cortisolresistentie ontwikkelt als heractiveringsstrategie, dat is iemand die aankomt rondom zijn buik, dus veel orgaanvet gaat opslaan.
Ja.
Dat is iemand die wellicht daardoor een toename krijgt van het zogenaamde viscerale vet, het orgaanvet.
Mm-hmm.
En dat is misschien iemand die een hartinfarct krijgt.
Ja, ik had vanochtend iemand die waarschijnlijk serotonine gebruikt als stof om het immuunsysteem te heractiveren. Nou ja, krijg je een tekort aan serotonine op andere structuren in je lijf, kun je mogelijk bijvoorbeeld, en dan had zij in dit geval, een depressieve neiging krijgen of zelfs in een depressie terechtkomen.
En die depressie kan ook weer veroorzaakt worden door het feit dat je bloed-hersenbarrière en je kan een ontsteking krijgen in je hypothalamus die een depressiviteit kan veroorzaken.
Ja.
Daarnaast is het zo, we hebben nog meerdere strategieën. Bijvoorbeeld een schildklierhormoonresistentie. Dat is niet best als je die hebt.
Nee.
Maar dat kan dus bijvoorbeeld leiden tot een auto-immuunaandoening, zoals de ziekte van Hashimoto of de ziekte van Graves, waarbij je dus je eigen immuunsysteem je schildkliercellen gaat aanvallen, mm-hmm. alsof het buitenstaanders zijn.
Mm-hmm.
En eigenlijk is iedere auto-immuunaandoening een aandoening waarbij het immuunsysteem denkt dat dat wat lichaams-eigen is, dat dat lichaamsvreemd is en mm-hmm. dus aangevallen moet worden.
Ja.
Dus heel veel van deze auto-immuunaandoeningen beginnen in de darm.
Met een laaggradige ontsteking.
Met een laaggradige ontsteking. En in het geval van Hashimoto is wel interessant, want er is gevonden dat gluten mogelijk een rol spelen in het mm-hmm. ontwikkelen van de ziekte van Hashimoto. En dat noemen ze dan molecular mimicry. En mimicry wil zeggen van het lijkt erop, maar het is het niet. Maar gluten lijken dus op schildkliercellen. En als gluten door een leaky gut je immuunsysteem activeren, is de volgende stap dat het immuunsysteem denkt van, hé, hey, een glutje, en dat is dan een schildkliercel.
Ja.
En zo zijn er natuurlijk heel veel verschillende wegen waarop een ziekte zich kan manifesteren.
Ja, zo kun je in dit specifieke geval ook met voeding, gluten, weglaten, en iemand met de ziekte van Hashimoto waarschijnlijk wel helpen. Of in ieder geval zijn symptomen mogelijk
verbeteren.
Verbeteren.
En we hebben nog een van de belangrijkste resistenties die we ook nog niet genoemd hebben voor het heractiveren van je immuunsysteem, is een leptineresistentie. Mm-hmm. En leptine is het stofje wat eigenlijk aangemaakt wordt als je energie gaat opslaan in de vorm van vet.
Mm-hmm.
Vetcellen produceren leptine. En leptine vertelt je hersenen, joh, er is genoeg energie, je kunt stoppen met eten. Of je hoeft nog niet te eten, er is nog energie genoeg. En wanneer je insuline- en leptine-resistent, maar met name leptine-resistent bent, dan krijgen je hersenen eigenlijk niet meer het signaal dat er genoeg energie is. En die hersenen moeten dat weten, want stel je nou voor dat je jarenlang overgewicht hebt gehad, dat je jarenlang te veel leptine hebt geproduceerd, dat je dus jarenlang je hersenen niet meer kunt laten weten dat er voldoende energie is, dat je dus jarenlang honger hebt, en dan komt er een virus. En dan moet je koorts maken. En dan zeg je hersenen, we gaan niet geen koorts maken. Voor. Er is niet genoeg energie in je lichaam.
Uh-huh.
En die koorts is natuurlijk een van de eerste immuunreacties op een indringer.
Uh-huh.
En dat is ook de reden, denk ik, dat je in het ziekenhuis de meeste mensen ziet opgenomen worden met problemen rondom het krijgen van corona. Die hebben dus geen fatsoenlijke immuunreactie meer ter beschikking.
Nou, die koorts is essentieel om ook dat virus aan te kunnen vallen.
Absoluut.
Ja. Ik denk dat we in ieder geval alweer een mooie goed half uur bezig zijn.
Dat meen je.
En ik weet niet of jij nog iets wilt toevoegen.
Nou, ik denk dat we alweer heel veel informatie gegeven hebben.
Dat denk
ik ook. Misschien is dit wel een podcast die je twee keer moet beluisteren om alles wat erin zit eruit te kunnen halen.
Ja. Ja, nou ja, dat is ook geen probleem natuurlijk. Ik zeg over naar de uitsmijter.
Ja, de quote van de week. Ik moet hem even opzoeken op mijn telefoon, want ik had hem opgezocht. Maar ik had hem niet opgeschreven zoals ik dat normaal doe. We hebben natuurlijk ons metabol gezond programma, de metabole reset methode. En een onderdeel van die metabole reset methode is dat we je in 10 weken tijd gewoon eigenlijk uitleggen hoe het werkt in je lichaam. Waarom het niet meer werkt zoals het hoort te werken, welke symptomen dat met zich mee kan brengen, maar vooral wat je moet doen om het te verbeteren, te veranderen. En de quote is, tot je weet hoe je lichaam werkt, ben je niet in controle van je leven.
En daar gaan wij voor zorgen.
Gaan we ons best voor doen.
Dat sowieso. Volgens mij rest er nog maar 1 ding te zeggen.
Tot volgende week. Oh nee, over 2 weken.
Tot over 2 weken.
En dat betekent dus dat deze week, dat is morgen vrijdag 7. Wat is vandaag 6?
5.
5. Dus morgen vrijdag 6 november komt deze podcast online.
Ja.
Dat betekent ook dat volgende week vrijdag de 13e,
ja,
de tweede blog online gaat komen.
Ah ja.
En de blog is net zoals onze podcast te vinden op onze website www.metabolgezond.nl. En in het menu kun je zowel de blog als ook de podcast vinden.
Yes. Mooi. Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.